to be characterless, to be unprincipled, and to live in the moment, just as the mirror reflects whatsoever is in front of the mirror, your consciousness reflects, and you act out of that reflection. That is awareness, that is meditativeness, that is samadhi, that is innocence, that is godliness, that is Buddhahood. Manohara, there is no requirement in innocence, not even the requirement to live a simple life. You can live a simple life, you can force a simple life upon yourself, it will not be simple. And you can live in a palace, in all the luxuries, but if you live in the moment, you are living a simple life. You can live like a beggar, and you will not be simple. If your effort to be a beggar is something that you have imposed upon yourself, if it has become your character, then you are not simple. Yes, once in a while it has happened that even a king lived a simple life. Simple life, not in the sense that he had not the palace and the possessions. They were there, but he was not possessive. This has to be understood. You may not have any possessions, yet you may be possessive. Possessiveness can exist without possessions. If that is so, then the vice versa is also true. Non-possessiveness can exist with all kinds of possessions. One can live in the palace and yet be totally free of it. There is a Zen story. A king was very much impressed by the simple and innocent life of a Buddhist monk. Slowly, slowly, he accepted him as his master. He watched. He was a very calculative man. He inquired about his character. Is there any loophole in his life? When he was totally convinced logically, his detectives informed him that this man has no dark spots in his life. He is absolutely pure, simple. He is really a great saint. He is a Buddha. Then he reached to the man, touched his feet and said, "Sir, I invite you to come to my palace and live there. Why live here?" Deep down, although he was inviting the saint, he was expecting that the saint will reject, that he will say, "No, I am a simple man. How I can live in the palace?" Although he was inviting him, you see the complexity of human mind. He was inviting him. He was hoping that if the invitation is accepted, he will be greatly joyous. And still there was an undercurrent that the saint, if he is truly a saint, will reject. He will say, "No, I am a simple man. I will live under the tree. This is my simple life. I have left all the world. I have renounced the world. I cannot come back to it." But the saint was really a saint. He must have been a Buddha. He said, "Okay. So where is the vehicle? bring your chariot and I will come to the palace. He said, of course, when one comes to the palace, one has to come in style. Bring the chariot. The king was very much shocked. This man seems to be a cheat, a fraud. It seems that he was pretending all this simplicity just to catch hold of me. But now it is too late. He has invited and he cannot go against his own words. Being a man of words, a samurai, a warrior, a great king, he said, okay, now I am caught. This man is not worth anything. He did not even reject once. He should have rejected. He had to bring the chariot, but he was no more happy. He was not joyous. But the saint was very happy. He sat in the chariot like a king. And the king sat in the chariot very sad, looking a little silly. And people were watching on the streets. What is happening? The naked fakir. And he was really sitting like an emperor. And the king was looking very poor compared to this man. And he was so joyous, so bouncing with ecstasy. And the more he was ecstatic, the more the king was becoming sad. That now how to get rid of this man? I have caught in his net on my own. All those detectives and spies are fools. They could not see that this man has a plan. As if he was sitting under that tree for years, so that the king becomes impressed. All these ideas came into the head of the king. The king has arranged the best room for the saint. If he was to come. But he was not believing that he will ever come. You see, the split of the human mind. You go on doing one thing, you go on expecting something else. If the man was cunning, he would have simply denied, he would have said no. If you take money to Vinoba Bhave, he closes his eyes. And deep down in you see, now this is a saint. You bring the money to me. And I will take the money and I will not thank you even. Then you will be very much shocked. That what kind of man is this? I was moving in the Impala and people started writing to me that you should not move in the Impala. I said, that is true. So I told Lakshmi, find out something else, something better. Because Impala is, in America, just the plumber's car. So Lakshmi has brought a Buick. Now people are saying, are you going to move in the Buick? I told Lakshmi, this won't do. Find out something better. Because Buick is the pimp's car in America. So now Lakshmi is bringing a Cadillac.
Across the desert lies the promised land. Across the desert lies the promised land. Desert lies the promised land. Lies the promised land. I don't like the look of it. I don't like the look of it. Across the desert lies the promised land. Desert lies the promised land. Across the desert lies the promised land. Across the desert lies the promised land. Across the desert lies the promised land. desert lies the promised land. I don't like the look of it. I don't like the look of it. Across the desert lies the promised land.
Praise Allah.
We can't get along without music. Can't get along with people. Can't get along with apples. Cause we're two apples from. Can't get along with. Can't get along with people. Can't get along with apples. Cause we're our apples never.
De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Sprookjes, legendes en zagen. We lijken ze harder nodig te hebben dan ooit. Want verhalen verbinden en we putten er inspiratie uit. Vanavond te gast niemand minder dan meestervertellers Sahan Saheb Divani en Willem de Ridder. Welkom alle drie. Ik vergeet een hele belangrijke tafelheer, en dat is Jan Vlameling, filosoof. Jij ook welkom, Jan. Fijn dat je er bent. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met jou, Willem. Want we gaan het hebben vanavond over verhalen vertellen. Dat thema staat centraal. En ik vroeg me af of jij ook gezien hebt dat verhalen vertellen in een andere gedaante nu opeens heel populair is, namelijk storytelling. Klopt dat?
Wat is storytelling?
Nou, dat hoor je. Storytelling, dat is heel Amerikaans. Zelfs in de marketing is het opeens populair. Of is je dat ontgaan?
Vertellen ze dan gewoon een verhaaltje? Of is het...
Iets verkopen aan de hand van een verhaal.
Maar storytelling is altijd al geweest.
Ja?
Iedereen vertelt zijn verhalen natuurlijk, snap je? Maar de oeroude verhalen, die beginnen nu ook weer terug te komen. Mm-hmm. Dat vind ik natuurlijk interessant. Want dat waren verhalen die gingen over het leven zelf.
En hoe verklaar je dan die pop? Want het komt weer terug.
Ja, nee, natuurlijk komt het weer terug. Omdat er wordt gelukkig steeds minder gelezen. We leven nu in een beeldcultuur.
Mm.
Dus je ziet ook de jongeren die lezen nauwelijks meer.
Dat vind jij een goede ontwikkeling?
Ik vind het fantastisch. Daar hebben wij namelijk een ziekte van gemaakt. Dyslexie, weet je wel. Alsof het een normale, gezonde... zaken is dat je kunt lezen en schrijven. Maar lezen en schrijven heeft zo ongelooflijk veel kapot gemaakt. Dat wil je niet weten. Dat is echt te gek.
Dan gaan we zo direct nog vertellen. Sahan, wat betekent verhalen vertellen voor jou?
Ja, voor mij betekent dat heel veel. Ik moet zeggen dat ik nog ontzettend aan het stuiteren ben van wat meneer Ridder net allemaal zegt. Als een ontzettende verhalenliefhebber en een absolute lezer. Dag en nacht ben ik ermee bezig. Zit ik helemaal te verwerken wat dat nou betekent. Dat het lezen verdwijnt. Maar het vertellen, dat is voor mij een manier om die oude cultuur waar ik vandaan kom, om dat te eren. Een doodnormale Amsterdamse Iran. Jongen, dat ben ik. Maar ik ben geboren in Iran. En die cultuur die hebben mijn ouders meegenomen in hun hoofd, in hun hart, in hun aderen. En het feit dat ik mij met verhalen bezighoud, dat is toch ergens een link met dat land waar ik misschien nooit in mijn leven naartoe terug zou kunnen.
Mm-hmm. Jan Vlameling, wat heb jij met verhalen vertellen?
Ik denk dat verhalen vertellen, zoals Willem net al zei, dat een oeroude manier is waar je zoals je net trouwens in je inleiding ook al zei, die vroeger gebruikt werden om je met elkaar te verbinden. En ik denk dat in de hedendaagse filosofie, dat daar ook door vooraanstaande filosofen weer op gewezen wordt. Wij hebben verhalen nodig als we met elkaar ons verbonden willen voelen. Dan moeten wij ons namelijk op de plek van een ander kunnen bevinden. En dat kan je nou juist door een verhaal voor elkaar krijgen.
Mm-hmm. Dus in de schoenen staan van iemand anders door middel van een verhaal eigenlijk.
Yeah.
Ja. Sahan, jij vertelde net al, jij bent als van beroep ben je verhalenverteller.
Ja.
En je hebt zelf ook een eigen theatertje, zou je kunnen zeggen.
Nou, een soort cultureel café.
Cultureel café.
Ja.
En daar organiseer je elke maand? Of
nou,
wekelijks?
5, 6 keer in de maand wel ja. iets wat dat met verhalen te maken heeft, absoluut.
Ja, en hoe ben je zo gekomen op dat idee om dat te doen?
Nou, in eerste instantie had het ermee te maken dat ik als kind van migrantenouders zag dat mijn ouders met al die talenten die ze hebben in Nederland, simpelweg omdat ze de taal niet machtig zijn, alleen maar kleren wasten. Ze waren wasseretten. En ik vond niet dat er iets mis is met dat beroep, maar ik vond voor hun opleiding, van hun droom en hun ambities, het ontzettend zonde dat zij decennia lang alleen maar in die poeders zouden zitten. Nou, mijn vader die kan fantastisch vertellen. Die weet heel veel van poëzie. Mijn moeder die kan heel mooi zingen. Ze kunnen allebei heerlijk koken. Dat hoort ook allemaal bij verhalen. De gastvrijheid. Alle andere zintuigen die je aanspreekt. Dus ik dacht, laat ik in eerste instantie een plek beginnen waar mijn ouders zich nou van hun allermooiste en fijnste kant kunnen laten zien.
Dus maar je hebt dat café, cultureel café, ook een beetje voor je ouders
opgericht? Eigenlijk wel. Maar er bleek gigantisch veel behoefte aan te zijn. Niet alleen maar bij mijn ouders of bij die generatie. Maar nu op een vrijdagavond is de gemiddelde leeftijd 25, 30 jaar oud. Dat zijn allemaal jonge mensen, misschien nog wel jonger, die op een vrijdag, waar ze 10, 20 jaar geleden dan uit zouden gaan en in een café zich helemaal lam zouden zuipen, 4 uur lang naar verhalen luisteren. Om daarna uit te gaan en zich lam te zuipen. Dat doen ze ook nog wel. Maar dat het feit dat ze nu vandaag de dag anno 2015 allemaal massaal naar die verhalen luisteren, dat zegt wel iets, denk ik.
En wie komen daar allemaal in dat café? Zijn dat Iraanse? Is dat Iraanse jeugd of Nederlands?
Als ik misschien 5% Iraniërs heb, dan ben ik heel blij. Dan is dat veel. Ik denk dat zo 20% van de mensen die daar komen, 30% misschien, dat Nederlanders zijn. En voor de rest, ja, de zogenaamde expats, de buitenlandse studenten. Degene die naar Amsterdam zijn gekomen omdat het een hele internationale stad is. Maar er vervolgens achterkomen dat als je naar de bioscoop gaat, je of naar een slechte Hollywoodfilm moet in het Engels, of naar een arthouse cinema zoals dat heet. Maar dan zijn al die films in het Nederlands ondertiteld. Theater is allemaal in het Nederlands, dus er is redelijk weinig voor ze te doen. En die komen allemaal naar die plek en die luisteren vaak in het Engels dan af en toe in het Nederlands, af en toe in het Perzisch, naar verhalen.
Ja, en jij vertelt daar dus? En je vader, vertelt hij ook verhalen? Of wie
mijn vader af en toe, maar ik vind het heel fijn om ook de amateurs, degene die zichzelf nog geen verhalenverteller vinden, om die ook een podium te bieden. Dus veel first-time tellers, zoals het dan heet. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan degene die van het vertellen echt hun vak en hun ambacht hebben gemaakt. Maar aan de andere kant ook gewoon mensen laten proeven, hoe is het nou om voor een groep bekende en onbekende iets persoonlijks van jezelf te delen. Een oude verhaal dat je van je oma hebt, of een droom wat je hebt gehad, of iets wat je onderweg op de fiets hebt meegemaakt.
Ja, en wat is de kracht van jouw verhaal?
Mijn verhaal, nou ja, dat is elke week anders. Ik hou er heel erg van om zowel in die oudheid te duiken, maar ook te kijken hoe dat nog steeds relevant is voor wat ik vandaag de dag meemaak. Ik heb bijvoorbeeld een stuk waarin ik over oude mythische koningen vertel, die als dictators regeren en die door helden omvergeworpen moeten worden. En dan vertel ik daarna over mijn vader, die als politiek gevangene 4 jaar en 16 dagen in de gevangenis heeft gezeten. En voor de mensen zijn die verhalen parallellen van elkaar. Die hebben heel erg met elkaar te maken. Het een gaat over het ander. En het feit dat ik vind dat die met elkaar verbonden kunnen worden, ik denk dat dat een belangrijke is voor vandaag de dag.
Ja, want jij bent op je derde, dacht ik, ben jij hier gekomen. Je ouders waren vluchteling.
Klopt.
Kan je daar nog iets van herinneren? Of was je toen te klein?
Heel weinig. Ik heb nog vaag wat diabeelden lijken het. Een scène dat ik op een paard zit, dat we over besneeuwde bergtoppen trekken. En een deur van een gevangenis in Turkije, dat weet ik nog. En dat is het eigenlijk wel. Maar ik heb de verhalen eromheen gehoord. Ik heb natuurlijk van mijn ouders gehoord hoeveel angst zij hadden toen ze met mij in de armen die bergen overstaken. Die bergen waar een hele hoop mensen dat niet levend ervan af hebben gebracht. Dus dat draag ik wel in mij mee.
Ja, en jij bent dus op een gegeven moment ben je tot besef gekomen, ik woon in Nederland met Iraanse ouders. Hoe is dat om in zo'n warm, het lijkt me gewoon heel erg warm gezin waar jij uitkomt.
Klopt.
Om dan opeens met de ogen van een Iraans jongetje naar Nederland te kijken. Ja. Hoe was dat?
Nou, ik moet zeggen dat ik mij nooit kan herinneren dat ik me niet Nederlands heb gevoeld. Dus ik ben ook altijd, voor zover ik bewustzijn had, ook Nederlander geweest. Maar ik weet wel dat wij bepaalde gebruiken hadden die de Nederlanders niet hadden. Het feit dat er bij ons thuis zoveel werd verteld. En bij andere vrienden was het inderdaad dat er werd voorgelezen. Wat ik trouwens prachtig vond, maar het is wel absoluut fundamenteel anders dan wanneer een ouder of een grootouder echt vanuit het hart zelf aan het vertellen en het bedenken is. En wat de luisteraar dan inbrengt, ervoor zorgt dat dat invloed heeft op wat er verteld wordt. Ik weet nog dat mijn vader ook dat niet vanuit een boek deed, hè, dat zei ik al, die vertelde dan. Maar ik ging dan met hem wandelen langs de grachten. En dat ik dan zijn dikke jas aankreeg en met mijn kleine hand in die grote warme kolenscheppershanden van hem langs de grachten liep. En dat hij eerst zijn keel schraapte en dan zei, nou Saant, waar heb je zin in? Moet het een spannend verhaal zijn? Of een liefdesverhaal?
Ja. Geweldig. Ja, want als kind, wat kan je nog herinneren? Wat voor verhaal sprak jou het meeste aan?
Ik weet dat er één held was, Rostam. En dat is een beetje in vergelijking met de Europese mythologie onze Hercules. Een superkrachtig figuur, maar ook een tragisch figuur. Hij doodt in een van de tragedieën zijn eigen zoon. En komt pas nadat hij de dodelijke slag heeft toegebracht erachter dat het zijn eigen zoon is. Maar hij maakt ook hele leuke avonturen mee. Verschrikkelijke dingen, romantische verhalen. En als kind wou ik altijd die verhalen van Rostam van mijn vader horen. Die vertel ik eigenlijk nu ook nog steeds het liefst door.
Mm-hmm. Rostam.
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 Ja.
Rostam. Ja. Ja. Jan, heb jij een herinnering aan een van jouw meest favoriete verhalen als jeugd?
Nou, als ik zo zit te luisteren. Eén, wat kan hij dat al geweldig vertellen? Ja. Dus laat staan als hij een verhaal vertelt. Maar bij ons thuis was dat dus niet het geval. In die zin was het wel, denk ik, echt een Nederlands gezin. Ik heb van mijn vader of mijn moeder echt nooit een verhaal gehoord. Ook over hun eigen ervaring, allebei kampoverlevenden, heb ik eigenlijk ook nooit iets gehoord. Dat is toch een verhaal waarvan je zou, waarvan ik op een gegeven moment hopelijk toch wel
behoefte had. Om dat,
ja, ze hebben het kamp allebei overleefd. Ja.
Jouw ouders?
Ja. En dat je daar dan niets over, dat je het eigenlijk niet van je ouders, maar van iemand anders te horen krijgt, is natuurlijk eigenlijk heel raar. En, maar ik denk, ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat in de Nederlandse traditie, of we daar dat verhalen vertellen thuis of elkaar over van alles spreken, of dat wel zo'n gebruik is. Ik weet dat we nu bijvoorbeeld, vroeger werd er over de dood of over een levensbedreigende ziekte. Werd niet over gepraat.
Nee.
Dus er werd ook voor heel veel niet gesproken, denk ik. En ik denk dat dit.
Maar dat is wat anders dan mooie sprookjes.
Ja,
of
dus als je mij vraagt wanneer kom ik dan voor eerst een verhaal tegen, dat is echt op school. Mijn geschiedenisleer. Die vertelt mijn verhalen. Waar ik denk, wauw. En dat nou een beetje zo, ja, zoals ik me goed kan voorstellen, als ik naar Willem zou gaan luisteren, dat is gewoon, dan is er iemand die vertelt een verhaal. Het is net alsof je in die wereld komt waar het verhaal over gaat.
Ja, dus ja, het zit eigenlijk niet zozeer in onze traditie.
Ik heb het niet zo meegemaakt.
Willem, jij? Jouw ouders hebben
geen verhaal? Nee, mijn vader was een techneut, die vertelde nooit verhalen. Dit is wel interessante dingen hoor, maar verhalen.
Techneuten vertellen nooit verhalen?
Nou, tenminste, hij niet. Ik bedoel, ja, dat zijn van die mensen die zijn met techniek bezig. Die zat altijd in zijn kamer, zat hij dingen te maken die nog niet bestonden. Zoals een bandrecorder, toen ze in de omroep nog nooit van bandrecorders hadden gehoord zelfs.
Ja, heel praktisch. Dus
ja, hij bouwde al een televisie toen er nog nergens in Nederland televisie te koop was. Ja. Ik heb alle experimentele uitzendingen van Philips nog gezien. Dus hij was een bijzondere man. Maar verhalen? Nee.
Nee.
Bij mij begon verhalen op de lagere school. De heer De Baar, derde klas. En elk laatste kwartier zei hij, waar waren we gebleven? Wisten we precies. En dan vertelde hij de spannende verhalen van Bartje Roet. Die verzon ik ter plaatse. Nou jongen, ik heb alles gedaan om te blijven zitten. Ik wilde nog een jaar. Weet je wel? Echt waar.
Is het gelukt? Of?
Nee, dat had hij door. Weet je wel? En toen miste ik die verhalen zo ontzettend. Toen heb ik van armoede ben ik maar zelf verhalen gaan vertellen. Dus elke morgen stonden er soms wel 7, 8, 9 kinderen aan de voordeur. En dan kwam ik beneden. Waar waren we gebleven? En dan wisten ze precies. En dan vertelde ik de spannende verhalen van Mimke Slim. Mm. En dan de cliffhanger was op de poort. En dan in de pauze weer terug.
Dus dat
vier keer per dag.
Die ene leraar, hè? Die ene
door
leraar,
hem, ja, is het gebeurd. Ja.
Ali B. ook, hè? Die is gaan rappen ook door één leraar. Eén leraar, die al niet teweeg kan brengen.
Ja.
Sahan, jij had jouw vader als leraar, hè?
Ja.
Want jouw vader heeft je voorgelezen. Of tenminste, kennis laten maken met de Bijbel, met de Torah, met de Koran. Ja.
En het grappige is, ik wist dat niet, hè? Ik wist dat niet. Want mijn vader die vertelde gewoon verhalen. Hij was communist. Nu is hij een beetje humanist, nietsig persoon. Een beetje nihilist is hij bijna. Maar hij vond toch dat dat cultureel erfgoed, dat moet je niet laten gaan. En die oude heilige boeken, als je dat maar als mooie, inspirerende boeken ziet, dan mag je gewoon die verhalen duiken. Dus pas toen ik naar een christelijke school ben gegaan, toen herkende ik die van, wacht eens even, wat er in die Bijbel staat, dat heeft mijn vader mij gewoon verteld. Maar dan misschien in de Koranvariatie.
Ja, ja.
En ik vond dat heerlijk. Ik ben er naartoe gegaan. Ik zei, hé pa, jij met die verhalen, maar jij als communist, je was toch heel erg anti-god? Zei hij van, ja, maar ik ben niet anti-verhalen. Hallo.
Ja. Dus hij mixte het allemaal.
Ja, ja. Ja.
Maar wat bleef voor jou nou het meeste hangen? Want hij heeft je ook kennis laten maken met de boeddhistische sutra's en Oosterse filosofie.
Van alles, absoluut, absoluut. Weet je wat het gekke is? Als je het over zo'n type hebt, dan wil je natuurlijk bedenken dat het een hele, hele spirituele man is en die met eeuwenoude wijsheid komt. Maar mijn vader die vertelde ook gewoon verhalen uit Wild West films die hij had gezien. Of Woody Allen films die voor mijn geboorte zijn gemaakt. Als kind was hij meer daarmee bezig dan met verhalen. Verhalen uit de Koran. Dus ik heb dat. Voor mij was er niet een duidelijke grens tussen een verhaal waarin Krishna de hoofdrol speelde of Burt Lancaster. Mm-hmm. Dat liep allemaal door elkaar heen. En het zaten soms dezelfde thema's van goed en kwaad in.
Ja, dus je maakte gewoon combinaties. Ja. En je leerde dus niet in goed en kwaad denken.
In sommige verhalen was het wel heel duidelijk zwart-wit. En in andere verhalen was het allemaal weer veel ingewikkelder. En dan moest je als kind over nadenken. Maar wacht eens even. Dus dit is een verhaal waar het niet heel duidelijk is. Wie nou de goeierik en de slechterik is. En wat is nou hier de moraal? Nee, daar hadden we het dan niet over. Maar dat begint dan op een gegeven moment een beetje door te sijpelen.
Hm. Ja, want jij hebt, je vertelt nu ook samen verhalen met een Israëlische verhalenverteller.
Klopt.
Hoe heet hij?
Rafael Rodan.
Rodan. Ja. En is dat ook omdat jij zoiets hebt van dat conflict, dat Israëlisch-Palestijns conflict, dat wil ik op de een of andere manier verbinden in verhalen?
Nou, in eerste instantie gewoon omdat ik het een hele goede kunstenaar vind. Sommige mensen die zeggen van, de Israëliër, wat goed dat je dat met hem doet. Nou, ik vind ook dat hij gewoon als persoon en als kunstenaar er absoluut mag wezen. Maar daar is hij natuurlijk heel erg mooi meegenomen, dat in een wereld waarbij het klaarblijkelijk zo gek is dat een Iranier en een Israëli samenwerken, dat wij dat toch doen. Zijn we ook wel trots op, daar spelen we ook wel mee. We maken ook voor van alles nog wat uit in onze shows. Hij zegt de meest lelijke dingen over Israëli's en over Iraniërs en ik over Israëli's. We schuwen ook niet een goed gevecht. We gaan ook echt bijna op de vuist met elkaar in onze shows. Maar uiteindelijk is er die samenwerking, is er die vriendschap, is er die gedeelde liefde voor verhalen en muziek. En dan heb ik het over de Iraanse mythes en heeft hij het over de Gollum van Praag en de verhalen van het Oude Testament en de verhalen van de Kabbalah en de mystiek. En dat loopt ook allemaal op een gegeven moment in elkaar over. Dan kom je erachter dat er heel veel of een gedeelde bron hebben, of in die millennia dat ze naast elkaar hebben geleefd, dat ze elkaar heen en weer hebben beïnvloed. Want Iran zit toch een beetje op de scheidslijn tussen aan de ene kant de islam, de jodendom en het christendom, en aan de andere kant de boeddhistische leer en het hindoeïsme. Ja. Dus dat hebben we allebei een beetje in ons zitten.
Maar als we het over het boeddhisme hebben, dan hebben we het ook over lijden. Hè? Want je hebt je ook laten informeren, of tenminste, je hebt ook kennis genomen van de boeddhistische sutra's. Wat kunnen wij nou van, want er is ontzettend veel lijden in de wereld. En ik vertelde het net al, van in deze tijd hebben we verhalen vertellen ontzettend nodig. Ja. Juist omdat er zoveel lijden is. Hoe kunnen verhalen ons dat lijden nou doen verzachten?
Oei.
Is dat een hele moeilijke vraag?
Ja. Nou, Ik draai hem om. Misschien is dat heel erg Perzisch. Misschien heb ik dat van mijn vader, die nooit een direct antwoord op een directe vraag kan. Een direct antwoord kan geven op een directe vraag. Als je ziet waar er veel wordt geleden, dan zie je dat de plekken zijn waar er ontzettend veel verhalen worden verteld. Het Joodse volk is een ontzettend vertellersvolk. Iraniërs, die niet alleen maar sinds de revolutie van 35 jaar geleden, maar eigenlijk hun gehele geschiedenis hebben geleden, dan weer door buitenlandse krachten, dan weer vanwege zichzelf, zijn ontzettende vertellers. Dus daar kan je al wel het een en ander aan conclusies verbinden, denk ik. Dat hebben we gewoon nodig.
En humor natuurlijk.
Oh, absoluut. Ja.
Willem, wat denk jij, wat lijden, in wat kunnen wij, tenminste, wat kunnen verhalen met ons lijden doen?
Nou ja, kijk, de clue van het verhalen vertellen is in feite heel simpel. Een verhalen vertellen, die zit helemaal in het verhaal. En het is al lang bewezen dat wij puur energie zijn, dat we één zijn. Dus het moment dat de verteller helemaal in het verhaal zit, er helemaal uit zijn dak gaat en absoluut geen rekening houdt met het publiek, want hij kan toch niet in hun hoofd kruipen om te kijken wat ze denken of leuk vinden, Maar het moment dat hij er helemaal in zit, zit het publiek er ook in. Dan ineens houdt tijd en ruimte houden op mijn bestaan. Iedereen zit met zijn duim in de mond urenlang te luisteren. Ik heb wel eens verhalen verteld, die duurden 5,5 uur. En niemand ging naar huis hoor. Iedereen zat ademloos te luisteren. 1001 nacht verhaal. Ja.
En zou dat in deze tijd nog kunnen? Want iedereen
ja, natuurlijk.
Alles moet kort en snel nu.
Ik heb op de VPRO heb ik een keer 2 delen verteld van de Panchatantra. Dat is een oud-Indiaas verhaal. En het eerste deel duurde 4,5 uur. Het tweede deel duurde ook weer 4,5 uur. Nou, die zijn nog steeds te koop. En mensen luisteren nog steeds in de auto urenlang aan verhalen in verhalen in verhalen. Ik heb een keer een verhaal verteld van een Egyptische schrijver. Die zei, wil je het natuurlijk voorlezen? Ik zei, ik lees nooit voor, maar ik wil het al even lezen. En dan vertel ik het met mijn eigen woorden. Nou, hij was verbijsterd hoe aandachtig iedereen zat te luisteren. Dat had hij nog nooit meegemaakt. En dan zei hij, ja, in Egypte wordt er nog steeds heel veel verteld. Ik zei, ja, dat weet ik. Ik ben wel eens op die markten geweest, jongen. Dan staan ze uren te luisteren. Dus ja, je zei, er zijn verhalen die duren een week. Ja. Elke dag 6 uur, moet je voorstellen. En weet je wat ook zo bijzonder is? Iedereen kent die verhalen van buiten.
De Panchatantra bedoel ik.
Nee, maar welke verhalen dan ook. In de oertijd werden er alleen maar verhalen verteld. Dat was het belangrijkste medium. En die konden nooit veranderen. En waarom niet? Omdat als een verhalenverteller het lef had om ook maar iets te veranderen, liep iedereen kwaad weg. Ze kwamen niet voor hem, ze kwamen voor het verhaal. Mm-hmm. En dat is niks nieuws, want als je nu een kind een verhaal vertelt, wat zegt hij dan? Nog een keer! Ja? En dan ga je de volgende dag het verhaal opnieuw vertellen, en denk je, moet ik hetzelfde verhaal weer vertellen, ga je het een beetje veranderen? Nee! Zo was het niet. Het kind weet het nog precies. Mm-hmm. En je mag niks veranderen. Voor de rest van je leven niet. Hey.
Ja. God.
En dat is dus het mooie. Die verhalen zijn dus nooit veranderd.
Dus geschreven
tot
taal is wat dat betreft inderdaad niet nodig.
Ja, nee, maar toen kwamen de schrijvers, die zijn gaan knoeien. Die zaten in hun eentje, die konden niet gecontroleerd worden. Die hebben die verhalen veranderd. Echt waar.
Omdat er niemand bij zat, hey, dat kan je niet zo.
Nee, precies. Die hebben er kinderverhalen van gemaakt, belachelijk. En die hebben soms hele stukken weggehaald omdat ze niet geschikt voor kinderen waren.
Ja.
Bijvoorbeeld Doornenroosje, dat ken je toch, hè, dat verhaal. Nou, Doornenroosje, die slaapt 100 jaar. Dan komt er een prins, die kust haar wakker en ze leven nog langer gelukkig. Nou, mooi niet. Dat is maar de helft van het verhaal. De rest hebben ze weggestreept. Die schat is al lang zwanger voordat ze wakker wordt.
Mm-hmm.
En die is zo'n beetje ook.
Maar dat heb jij ergens van.
Nee, dat is in de oudere versies. Want bijvoorbeeld, in Frankrijk zijn die verhalen al eerder opgeschreven dan in de tijd dat de Grimbroeders ze deden. En dan zie je die oudere versie. En het, ja, er zijn heel veel oudere versies die, dan denk je, hè?
Die door het schrijver veranderd zijn. Dus.
Ja, die door de schrijvers veranderd zijn.
Ja.
De hele Bijbel is ook door de schrijvers veranderd, hoor.
Ja.
En iets een beetje ook.
Ja, Sahan, jij vertelt ook combinaties. Jij maakt ook, zeg maar, want Willem zegt van verhalen die mogen niet veranderd worden, maar jij maakt hele nieuwe combinaties.
Ja, ik ben daar heel, heel respectloos in wat dat betreft. Ik ben absoluut geen archivaris of iemand die heel erg het bronmateriaal in stand houdt. Dat ligt niet in mijn manier van werken. Ik heb heel veel respect voor degene die dat wel bewaart. Maar wat ik dan hoop is dat als iemand door mijn versie in dat verhaal geïnteresseerd raakt, dat hij dan wel oorspronkelijke versies opzoekt. En dan vind ik het nog leuker als hij een keer mij opbelt of mailt en zegt van, ja, meneer Sabiwani, wat u hier heeft gedaan, dat is helemaal niet goed. Want in de oorspronkelijke versie is het veel beter. En dan ben ik heel blij, want dan heb ik mijn werk eigenlijk gedaan. Dan was ik een soort doorgeefluik.
Ja, maar hoe maak jij nou een soort combinatie? Want ik heb begrepen, jij maakt ook combinaties van Iraanse en Nederlandse verhalen.
Ik had het vooral over de Nederlandse manier van vertellen. Kijk, wat in Iran de traditie is dat je de oude verhalen doorgeeft. Ja. Wat je in Iran niet doet, wat ik eigenlijk heel Nederlands vind, is het over jezelf hebben. We zijn constant met onszelf bezig. Onze cabaretiers, ik vind dat een van de mooiste kunstvormen die in Nederland bestaan. Dat is eigenlijk het Nederlandse vertellen. Dat zijn allemaal mannen en vrouwen die op een podium gaan staan en het heel erg over zichzelf gaan hebben.
Ja.
Nou, dat doet een Iranier niet. Nou, dat doe ik wel een beetje. Dus waar ik het vertellen.
Maar waarom is dat egoïstisch of zelfcentrisch?
Aan de ene kant is het gevaarlijk, want aan het soort verhalen wat je vertelt komen mensen erachter wat je politieke voorkeur is. En als er een regering aan de macht is die daar niet mee eens is, dan is dat gewoon slecht voor je kans op de arbeidsmarkt of je eigen persoonlijke veiligheid of vrijheid. Maar we hebben ook een ontzettende schaamtecultuur. Dus wat een verhaal goed maakt is bijvoorbeeld als ik vertel dat mijn oma de hele leven lang opium heeft gerookt en dat haar vader een struikrover was. Dat is allemaal zo. Maar ja, dat wou mijn vader niet per se dat ik dat allemaal zou vertellen. Maar ik vind dat een goed verhaal is. Dus die schaamtecultuur, alles bij elkaar opgeteld, zorgt ervoor dat Iraniërs het niet over zichzelf hebben. Ik vind dat mooi. En dan zeg ik, dat is dan toch mijn Nederlandse kant, die zich gaat bemoeien met mijn vak als verteller. Die dus wil dat ik meer doe dan alleen maar die oude verhalen vertellen.
Ja, dus je bent inderdaad een hele speciale mix geworden.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar zou jij even... Ik heb je gevraagd voor de uitzending of jij heel kort een verhaal zou willen vertellen. Want het is deze maand, november, is het Nederland Leest maand. En daar staat dus het korte verhaal voorop. Dus zo kort mogelijk een verhaal over de liefde.
Oei.
En dan... Hopelijk is het een soort combinatie van Nederland en Iran.
Ja.
Ga je gang?
Ja, heel kort. Ja. De jager heeft de hele dag niets gevangen. De jager die loopt nog als een vallen na. En uiteindelijk bij de laatste, de kleinste, ziet hij een heel klein vogeltje. En laten we wel wezen, kan hij daar zijn honger mee stillen? Nee. Maar hij denkt toch, ik wil nog niks gegeten. Die maag die rommelt. Een klein hapje. Een appeltje voor de dorst. Goed. Deze zal ik opeten. Hij maakt de val open, pakt het vogeltje, staat op het punt zijn nek eraf te draaien. En het vogel zegt, nee, ho, wacht. Als je mij laat leven, je honger kan ik toch niet stillen. Dan geef ik je 3 wijsheden die je leven zullen veranderen. En dan moet ik kiezen, hè. 3 wijsheden die mijn leven zullen veranderen. Of dat kleine hapje. Nee, ja, ik vertrouw nog niet helemaal, maar weet je, ik hou me in de buurt. Geef die eerste wijsheid maar, dan kijken we wel waar we komen. En die vogel denkt even na en die zegt dan, jager... Als je ooit iets kwijtraakt, moet je er nooit over inzitten. Moet je er nooit over rouwen. Moet je er nooit moeilijk over doen, verdrietig over zijn. Want je bent er altijd kwijt. En door er verdrietig over te zijn, dan maak je dat nog 100 keer zo erg. Dan is het alsof je het elke dag weer kwijtraakt. En de jager denkt, dat is fantastisch. Dat kleine vogeltje, die heeft nu al met één zin eigenlijk mijn leven veranderd. Hè? Als ik hier nou naar leef, fantastisch. En het vogeltje, dat hupt een paar stapjes verder. En die komt dan met zijn... Tweede wijsheid, zegt de jager. Als iets ongelooflijk lijkt. Als je ergens van denkt, dit kan niet waar zijn. Nou, dan moet je gewoon weten, dan is het gewoon niet waar. Als het niet waar kan zijn, dan is het gewoon niet waar. Heb je hem door? Ja? Heb je het begrepen? En de jager die denkt, wow. Tweede zin die mijn leven zal veranderen als ik daarna leef. Fantastisch. En het vogeltje, dat laat zich nu toe om even weg te vliegen. En zo een beetje in de lucht iets verder gaat op een boompje zitten... En zegt dan, ben je er nu klaar voor de derde wijsheid? Ja, kom maar, zegt de jager. En die vogel die zegt, ja, wacht even, voordat ik hem vertel, moet ik je even iets zeggen. Als je mij nou had opgegeten, als je mij nou had opengesneden, dan had je in mijn borst zo'n grote diamant gevonden, dat je voor 7 generaties rijk zou zijn. Maar ja, dat ben je kwijt. Jammer, hè? En terwijl hij dat zegt, vliegt hij op en begint hij te fluiten. En de jager die zegt, nee, wat heb ik gedaan? In hemelsnaam, ik had hem nooit moeten laten gaan. En begint, zoals Iraniërs heel dramatisch doen, op zijn hoofd te slaan en zand op zijn hoofd. Dat doen wij altijd, hè? Oh, wat erg. Maar nu je toch gaat, nu ik je toch kwijt ben, nu ik die diamant kwijt ben, wil je me dan die derde wijsheid geven? En die vogel die zegt, moet ik jou die derde wijsheid geven? Wat was nou het eerste wat ik je heb geleerd? Als je iets kwijt bent, niet erom rouwen. Wat heb jij nu gedaan? 30 seconden later, je bent op je hoofd gaan slaan. Wat is het tweede wat ik je heb geleerd? Als iets niet waar kan zijn, dan is het niet waar. Hoe kan zo'n klein vogeltje nou een gigantische diamant in zich hebben? En nog steeds rondvliegen? Ik heb een derde wijsheid, maar jij hebt de oren niet om ernaar te luisteren. En daarmee vliegt de vogel weg. Dat is het verhaal.
Ja, schitterend.
En hoe heeft dit nou met de liefde te maken? Dat vraag ik dan aan jou, Bettine.
Loslaten.
Loslaten, precies. Ja. Inderdaad.
Ja. Ja, en loslaten. Jij hebt ook tenminste, toen jij je 3 jaar was en hier met je ouders... Hebben je ouders ook hun geliefde Iran moeten loslaten?
Ja.
En wat ik me dan afvraag is van, je bent hier gekomen en je ouders zien dus nu ook 3-jarige kinderen met dat bootje hier naartoe komen om hier te gaan wonen. Wat doet dat met jouw ouders?
Die hebben het er eigenlijk niet over. Maar ik zie aan hun ogen, wanneer zij die beelden zien, dat het voor hun... Heel veel betekent. En ze maken zich niet eens zorgen om de families die hier komen. Want die weten, kijk, vluchtelingen, die zijn vaak heel sterk. Die vinden altijd wel een manier om een nieuw leven op te bouwen. En die halen troost uit het feit dat ook al zouden ze hier nooit op een niveau kunnen leven als dat ze het daar hadden. Dat ze het voor hun kinderen doen en voor hun kleinkinderen. En dat komt wel goed. Maar hetgene is dat land wat ze hebben verlaten, daarmee komt het nooit meer goed. Syrië zal nooit meer Syrië zijn. Die prachtige oude steden, die zullen nooit meer de steden zijn die ze vroeger zijn geweest. Het Iran van mijn vader, dat zal nooit meer bestaan. En daarin zit die tragedie. Naast al die tienduizenden levens die verwoest zijn en al die mensen die gestorven zijn. Maar het feit dat wij hele culturen en geschiedenissen kwijt hebben geraakt. Er zit hier in het publiek een Assyrische man. Ja, de Assyriërs, misschien dat over twee generaties niemand meer Assyrisch spreekt. Dat is toch een Aramees in dat geval. Dat is toch een tragedie. Talen die honderden, zo niet duizenden jaren, wat zeg ik, ja, zeker weten, zo lang hebben bestaan, die bestaan straks niet meer. Dat is wat mijn ouders heel veel pijn
doet. Ja, dus je ouders hebben heimwee naar iets wat er gewoon niet meer is.
Precies.
Ja, dat is inderdaad heel triest, hè?
Ja.
Ja. Wanneer kunnen we naar jullie verhalen komen luisteren?
Nou, ik speel op de 17e weer mijn show met de Israëliër. Kingdom of Fire and Clay hebben we dat genoemd. Wel in het Engels. En dat is gewoon bij mij in het centrum. En anders gewoon op elke vrijdag is er wel iets, ook Engelstalig. Dus kom lang, zou zeggen. Ja,
Mesrap aan de Veemkade, hè?
Ja, precies.
Goed. En je moeder maakt als van ouds heerlijke soep daar, hè?
Ja.
Ja. We gaan eventjes naar muziek luisteren. En dat is First Aid Kit met My Silver Lining.
Too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I gotta go. Thank you.